Zo buigen we ons ook vanavond voor uw aangezicht neer in het gebed en vragen u ootmoedig, schenk ons de kracht en de leiding en de werking van uw Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, om te vertolken dat wondere geheim van de eenheid en de gemeenschap met u, o Heer Jezus Christus. Geef ons helderheid van gedachten, geef ons een geopend hart. Laat de lector van deze avond doorzichtig mogen zijn tot op uzelf. Heere, doe ons verkeren onder een geopende hemel en dat er in ons samen zijn iets mag zijn van de glans en de gloed van uw genade. Wij bidden u dat ook die glans en die gloed voor hen die in lijden zijn. We denken ook nu aan de familie Den Butter. Doe hen verkeren onder een geopende hemel. En heiligt u, loutert u deze weg tot grootmaking van uw naam en deugden, tot behoud van zondaren. Wilt u zich, genadige Heere, ontfermen over allen die op posten staan in uw dienst, waar zoveel tegenin komt en waar telkens weer het bij de handen afbreekt, dat wij ons zo dikwijls herkennen in Elia. Laat uw machtig en onfeilbaar, levenwekkend en moedgevend evangelie horen. Sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Wees u, Heere, met onze broeders waar ze ook zijn, in België, in ons eigen land, in Duitsland, in Zwitserland, in Engeland, waar ook maar, ook in ons westerse deel van deze wereld, waar zoveel mensen ten dode wankelen en waar u zulke grote dingen gedaan hebt. Geeft u een omkeer, o God, opdat wij niet nog dieper wegzinken in dat moeras van de zonde en van de goddeloosheid. Herdenk aan uw verbond. Wij vragen u, Heere, wilt u allen die zich voorbereiden op dat wonderschone ambt van dienaar van het woord, weest u ze nabij, gedenkt u ze, houdt u ze vast bij al de verleidingen die op hen afkomen. Doe hen wakker zijn en waakzaam als er zoveel wind van leer om hen heen dwarrelt en de zuigkracht daarvan zo groot is. Wilt u ons en wilt u hen allen staande houden en schenken dat er ook een nieuwe generatie mag opstaan en komen, trouw aan u. Trouw aan uw woord, trouw aan uw Christus, opdat uw naam in al de verbanden van het evangelie wordt uitgedragen en die banier van dat eeuwige evangelie vrolijk wappert boven al onze stelsels en systemen, waarin u zondaren op hun plaats zet en nog steeds goddelozen rechtvaardigt om niet. Uit enkel genade, doe het, o God, terwille van uw naam. Doe het tot zaligheid van onze onsterfelijke zondaarszielen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Amen. Graag het woord aan broeder Beens.
Ik wilde, broeders, deze avond met u lezen in de samenhang met het tweede deel van het onderwerp uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 14. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Tot zover Filippenzen 3. Waar gaat het ons vanavond om? Eenheid en gemeenschap met Christus luidt dus de titel voor de beide lezingen. En waar ik u gisteravond iets geprobeerd heb te zeggen over de eenheid, de vereniging met Christus, moet het vanavond dus gaan over de gemeenschap met Christus. Nu lijkt dat heel erg op elkaar en ik heb ook gisteravond gezegd, je ontkomt uiteraard niet aan overlappingen, dat zal ook vanavond wel blijken. Aan de andere kant, wij moeten wel goed doorzien dat het in het aspect van de gemeenschap met Christus toch wel om iets anders gaat, wezenlijk, ten diepste, dan wanneer het over de eenheid met Christus gaat, al zijn ze uiteraard aan elkaar verbonden. U kunt wel nagaan dat bij het aspect van de gemeenschap met Christus als het ware vanzelf de nadruk gaat vallen op de praktische oefening van de vereniging met Christus. En dat is het wat ons vanavond bezighoudt. Ik meen dat Brakel het ergens noemt, dat is de gebruikmaking van de vereniging met Christus. En dat is denk ik een geweldig goed handvat om dat vanavond te gebruiken in de lezing. Het is de gebruikmaking van de vereniging van de eigendom van Christus te zijn. En verder, uitgewerkt en ook nader toegespitst, pogen we dus vanavond te omschrijven en aan te duiden hoe die eenheid, die vereniging met Christus, in de gemeenschap met Christus, de daadwerkelijke oefening daarvan gestalte krijgt. En ik denk dan, om dat wat voor ons te krijgen vanavond, aan een bepaalde zinsnede uit de 20e zondag van de Heidelberger. Dat is de zondag van de Heilige Geest. Kort, maar krachtig. En in die zondag van de Heilige Geest wordt beleden dat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. En ik refereer daarbij, om dat ons voor ogen te stellen, aan de praktijk die u allemaal best mee zult maken in de gemeente. Wie komt niet in zijn pastorale praktijk, in de omgang met de mensen, leden in de gemeente, mensen in de gemeente tegen, die een vorm van geloof naar ons toekeren, om dat zo te zeggen. Een vorm van geloof dat vele malen drukker is met de weldaden dan met Christus. U weet hoe dat gaat. Mensen geven hoog op soms van genoten zegeningen, van geestelijke ervaringen, van vertroostende ondervindingen, waarbij je wel eens denkt, zou de Heilige Geest ook wel eens een pak slaag aan mensen uitdelen? Of gaat het alleen maar over troost en zegen? Want ook een pak slaag deelt de Heilige Geest soms uit. En is dat niet een zegen, al verstaan we dat altijd achteraf. Rijke mensen, om in dat beeld te blijven waarvan je zegt, hoe zouden die aan hun geld gekomen zijn? Ik bedoel daarmee niet, uiteraard niet, broeders, de stille, rijke ogenblikken van mensen zoals wij ze ook tegenkomen, die u soms in grote schuchterheid en schroom deelgenoot maken van verruiming van hun hart, van openingen die gegeven zijn door de Heilige Geest, van genietingen van de belofte Gods, van een oneindige troost en een vrede die daaruit voortkomt, hoewel dat van voorbijgaande aard is, u weet wat ik daarmee bedoel. Mensen die, om zo te zeggen, op zoek zijn naar rust en vrede in de Heere Jezus Christus, naar de blijde wetenschap dat al de zonden achter de rug van God zijn geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. En alleen wanneer wij diezelfde weg, niet op dezelfde wijze, maar dezelfde weg zijn gegaan, kunnen wij verstaan hoe diep rijk een tobbend mens kan zijn met een pareltje, om zo te zeggen. Maar dat bedoel ik niet. Ik attendeer hierbij op een geestelijk klimaat waarin de persoon van Christus permanent en te vrezen is structureel, zou je zeggen, in de duisternis blijft. Het heeft mij eens zelf bij de voorbereiding van een preek over zondag 20 ontzettend veel te zeggen gehad, dat wij moeten lezen wat er staat, dat is altijd goed, maar zeker hier, dat wij het ons voor gezegd houden, luisterend naar de Heidelberger. Christus en al zijn weldaden, dat is een orde, dat is ook een volgorde, die wij toch niet moeten veronachtzamen. Want dat mag ons duidelijk zijn, als het ons vanavond gaat om de gemeenschap met Christus, dan is dat een gemeenschap met de persoon van Christus. Dat kunnen we nooit genoeg benadrukken. Waarom? Nou, broeders, omdat de tijd nog niet voorbij is dat men Jezus volgt om de tekenen en de broden. Een tijdgeloof en wondergeloof willen maar niet uitsterven. Het ene gemeentelid vertelt u, en ik bedoel dat uiteraard niet denigrerend, maar om soms een geestelijk klimaat te schilderen dat wij ontmoeten, het ene gemeentelid vertelt u dat het toch zo'n rust had op de operatietafel. En dat die rust van God was. Want en men kijkt u dan heel vertrouwelijk aan. De duivel geeft je toch geen rust, niet? En later denk je, is de rust soms onder de operatie overleden. En een tweede maakt u op een jubileumbezoek. Deelgenoot van dat de Heere door heeft geholpen in allerlei situaties. Er is zijn weldaden genoten en men wil dat weten ook. Maar ik denk wie waarachtig pastoraal bezig is, heeft ook te zoeken en door te tasten naar, zit daar ook wat achter en zit daar ook wat onder. Waar is de bron? En leeft men ook bij de bron? Of is men gered voor tijd en eeuwigheid, valt soms te vrezen. Met het water dat uit de bron is gekomen en is de bron zelf soms onbekend gebleven. Het gaat dus om de gemeenschap met de persoon van Christus. En dan zal u ongetwijfeld de pastorale praktijk in onze eigen gemeente geleerd hebben dat deze zaak in het functioneren van het waarachtige geloof in het leven van menigeen minder helder is dan gewenst en dan nuttig. Ik bedoel daarmee, en ik ben dan een stap verder, dat vat u, hoop ik, er kan zo gemakkelijk een rusten komen op het gaan van het geloof tot Christus. En in de zekerheid van het geloof die daaruit is voortgevloeid, die God daarin gegeven heeft. Ons rustpunt komt dan te liggen in wat gebeurd is en wat zich in ons en aan ons heeft voltrokken. En de persoon van Christus schuift al maar naar de achtergrond. En het kan zelfs komen tot een doodse rust waarbij de zekerheid voor ons niet meer ligt in hem, maar in datgene wat ons te beurt en ten deel is gevallen, hoe authentiek en werkelijk dat zich ook in ons leven heeft voltrokken. En het voorwerp van het geloof is in de belofte Gods toch altijd Christus in zijn persoon. Kijk, het gevolg van een weinig werkzaam zijn ten aanzien van Christus als persoon is niet zo moeilijk te raden. Een schip raakt uit de koers. Het zwalkt dan eens hier en dan eens daar. Vast oriëntatiepunt ontbreekt. En eerst staat de mens centraal met de rijke dingen die hij heeft ontvangen. Met de zegeningen, met het licht dat God heeft gegeven. Maar als u het proces zou kunnen volgen, nauwlettend zou kunnen volgen, en ik denk dat het ook onszelf aangaat bovendien, dan zien wij eigenlijk langzamerhand het beeld verschuiven vanuit het centraal zijn van de redding en de zegeningen, het licht en wat God ons heeft gegeven, komen wij zelf centraal te staan met onze duisternissen, onze wangestalten, onze aanvechtingen. En zoveel dingen meer. En het geloof slaat zijn wortels niet meer uit in de grond. Niet in hem. Met wie wij één plant geworden zijn. Zoals Paulus daarover heeft geschreven. Op meerdere plaatsen in zijn brieven. En daarom, broeders, is het de zaak om ons gelovig op deze materie te bezinnen. Wat ons geschonken is in het eigendom van Christus te zijn, op zijn hart gebonden te wezen, in hem te zijn, wezenlijk en onlosmakelijk, opdat we de machtige rijkdom daarvan verstaan en uitleven. En het wonder gedurig ons verootmoedigt, dat God zulke mensen zo schuldig en zo verloren als ze zijn en blijven in zichzelf aan Christus heeft gegeven, van eeuwigheid af. En in de tijd. En mij dunkt dat hier een remedie ligt in de problematiek van het gemis van vrijmoedig geloofsleven, juist bij hen na ontvangen genade die Christus hebben aangegrepen als hun sterkte, hun gerechtigheid voor God. Hoe dichter bij hem, hoe meer betrokken op hem, des te sterker en des te meer zal de stroom uit de bron vloeien om eruit te drinken. En zoals ik dat gisteravond heb gezegd, zeg ik het weer. Laten wij dat preken. Laten wij dat preken. Laten wij niet geloofszekerheid en geloofsvervrijmoediging en geloofsblijdschap en de enige vreugde van de mens die zich aan God en Christus heeft verloren, laten wij, broeders, dat alstublieft toch niet brandmerken als verdacht. Of als oppervlakkig. Als wij de schriften lezen, en wij zouden misschien wel eens onbevangener moeten leren luisteren naar wat de schriften ons werkelijk zeggen. Als we de schriften werkelijk lezen zoals het er staat en zoals God het door zijn Heilige Geest heeft laten optekenen. Kunt u dan accepteren? En bij uzelf en bij hen die u dienen mag als herder en leraar. Kunt u dan accepteren dat het geloof in de regel niet verder komt dan een hangen tussen hoop en vrees? Is dat niet vaak het patroon wat wij ontdekken? En dat vrijmoedigheid, kunt u accepteren dat vrijmoedigheid en verzekerdheid soms worden uitgeroepen, zelfs van de kansel af, als een uitzonderingstoestand? En dan moeten wij er ook op letten hoezeer het geloof een gave Gods is. Het is ook daad. Er zei eens iemand, ik vergat dat nooit meer. Hij zei, de Heer Jezus doet alles voor je, behalve geloven. En dat is eigenlijk wel waar. Geloven is ook daad, actie, uitgaan, komen tot, omhelzen, aanhangen. Allemaal werkwoorden, in de goede zin des woords. Woorden die de actie van het geloven, die de mens ook verricht, aangeven. Zo spreekt de Bijbel daar vaak over, ook over hem aannemen, in hem leven, hem liefhebben, op hem hopen. Dat is actie in de actualiteit van elke dag opnieuw naar wij mogen bidden. Gemeenschap aan Christus. Maar dat zou een heel onderwerp apart vergen in wezen. Wat spelen daar ook de sacramenten een geweldige, belangrijke rol in? Het komen tot de tafel des Heren, het eten van het brood, het drinken van de wijn en dan je ogen open doen en horen dat zo waarachtig als wij dit brood eten en zo waarachtig als wij deze beker drinken, zo waarachtig geloven mogen en er overtuigd van mogen zijn dat al onze zonden vergeven zijn om der wille van het bloed van de Heer Jezus Christus, het brood der gemeenschap en de beker der gemeenschap, eten, de beker opnemen, om daarin ook de gemeenschap met Christus te oefenen. Maar u begrijpt, dat vergt een heel verhaal apart. Zondag 20, zei ik straks. Christus en al zijn goederen. En uiteraard kunnen wij vanavond aan de goederen van Christus niet voorbij gaan. Maar één is één en twee is twee. We hebben door de gemeenschap aan Christus ook gemeenschap aan al zijn goederen. Mag het ons niet zo vergaan dat hoe langer wij preken, hoe dikker de Bijbel wordt? Of kent u dat niet? Dat je zegt, daar kom ik nooit van mijn leven mee klaar. En ik bedoel dat ook toegespitst op de bezaak waar wij vanavond aan bezig zijn. Wie kan het bezit, broeders, van Christus meten? Probeert u dat eens. Wie kan het bezit van Christus meten? Ik vind altijd zo schitterend als Kolbrug. Hij komt niet zo vaak ter sprake op deze katheder in de conferentie. Ik denk dat hij er toch wel bij hoort, naar mijn gevoel. Hoe vaak Kolbrug spreekt over Christus als een rijke man voor zijn bruid. En dat die bruid in hem schatrijk is en dat ze nergens over in hoeft te zitten en dat ze alles in hem heeft. En dan vind ik altijd schitterend dat stukje in dat dagboek, wat we s'avonds altijd lezen thuis, dat je zelf zegt die de Heere Jezus mag vragen om een spijker en om een speld. Want als hij alles heeft, heeft hij ook dat kleine. Al wat de Vader heeft, staat hem ter beschikking. En het is voor de zijnen. En hij is er, let daarop, in alles wat hij is, in alles wat hij heeft, in alles wat hij doet, niet voor zichzelf, maar voor de zijnen. En dat is in het allerprilste begin begonnen. Ik denk daarbij in de eerste plaats, broeders, dat hij er voor ons is in zijn menselijke natuur. God is mens geworden. Ik kwam nog eens bij het voorbereiden van deze lezing in een van de artikelen van de belijdenis dat schitterende zinnetje tegen. U kent dat wel, hè? Niemand in de hemel of op de aarde heeft ons liever dan Christus. Hij is mens. Als wij. In onze natuur, in onze dood, in onze vloek ingegaan. Maar hij is daarin ingegaan, o eeuwig wonder, in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid en in zijn onbevlektheid en in zijn heilige onschuld. Maar omdat hij in onze plaats komt, in onze menselijke natuur, is hij ons er één geworden. Vlees en bloed der kinderen aangenomen. Denkt u aan die hele opsomming, categorie na categorie, in artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik lees het nog wel eens met de kerstdagen, in plaats van de gewone geloofsbelijdenis. Machtig stuk om het de gemeente voor te houden. Onze één, onze dierbare, barmhartige, hoge priester, vlees en bloed der kinderen aangenomen, die zich niet geschaamd heeft om verloren mensen, zonen en dochters van Adam tot kinderen Gods aan te nemen. Niet alleen maar naast ze is komen staan als de partner waar er vandaag over gebazeld wordt, maar die onder ons is gezonken als de redder en de verlosser, de middelaar, de bloedvriend en de bloedverwant. Heilig en onbesmet. En dat is de zaligheid. Want nu is er één voor het aangezicht Gods, die ons kan representeren, die heilig en onbesmet als hij is, in staat is tot de Vader te naderen, en die ons in ons zuchten, klagen, bidden, wenen, roepen, zingen en jubelen, meeneemt tot God. En wij mogen, hoewel op de aarde met hem verkeren, het hart en onze ziel opgeheven tot hem, in hem kinderen van God de Vader. Denk aan Pasen voor Maria. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot uw God en tot mijn God. Dat is de eerste, zijn menselijke natuur. Een tweede, dat is zijn gerechtigheid, zijn voldoening. Voldoen aan de rechtvaardigheid van God is voor ons geschied en wordt ons toegerekend en is in de ogen Gods ook van ons. Om rechtvaardig voor God te zijn, dat is ook iets. Recht voor God. De zonde heeft ons mensen gemaakt die clandestien leven en doen. Die ons verstoppen. Adam en Eva, het eerste wat ik van ze lees, als ze de zonde tegen Gods gebod hebben bedreven, is dat ze God vrezen. En ze verbergen zich voor hem in een struikgewas van de hof. Dat is onze situatie van nature, de gebroeierde verhouding tussen God en ons. En dan dit, zijn gerechtigheid, recht voor God, onbevreesd, frank, onbewimpeld, zonder schaamte, een gerechtigheid die hij aangebracht heeft en die het hart van de levende God voor ons opent, zoals ik gisteravond zei, zodat de liefde en de vrede Gods tot ons afdalen. En dat wanneer wij verkeren met Christus door het geloof en wanneer we hem door de genade van de Heilige Geest mogen aangrijpen als de Heere onze gerechtigheid, ook de woorden van de schrift tot op de meest letterlijke manier mogen ervaren dat de liefde en de vrede Gods tot ons afdalen en dat alle vrees wordt uitgebannen omdat de volmaakte liefde haar uitdrijft. Paulus schrijft het in Romeinen 5 in het 10e vers. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Kan het soms zijn dat wij toch wel eens te veel blijven stokken bij het eerste element van deze tekst? Ja, Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, tot zover gaan wij vaak. Maar de zin loopt door. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Zijn natuur, zijn gerechtigheid. Ik denk ook aan in de derde plaats aan zijn volmaakte gehoorzaamheid. Zijn volbrengen van de wet. Wat moet dat zijn geweest? Wij kunnen ons dat eigenlijk niet meer indenken wat dat is geweest. Dat er één mens op de aarde is die de wet van God houdt. Dat wij onder het beslag van het oordeel liggen dat er niemand is die goed doet en niemand is die God zoekt. Ook niet tot één toe, omdat ze alle samen zijn afgeweken en onnut geworden. Dat hij over de aarde is gegaan, in dit leven is ingedaald, is ingezonken, zou je kunnen zeggen. En die in dit leven een volmaakte actieve gehoorzaamheid aan de wet van God heeft opgebracht. Die was in de dingen zijns vaders, van wie het vuur om de wet Gods te volbrengen brandde in zijn ingewand. Zij zijn onze heiligheid voor God, waarin wij voor God volmaakt zijn. Wie kan dat aan? Nou, we kunnen wel zeggen vanavond, niet in de zin zoals wij het wel eens zeggen, van weg wereld, weg schat en dat ook. Ik zou dan het andere uit willen voeren en zeggen, en wie kan het bevatten hoe rijk ik wel ben. En dan is er zijn voorbede voor de troon. Omdat hij altijd leeft om voor hem te bidden, voor ons te bidden. Ook van die stukken, broeders. Ach, wij lezen ze vaak, hè, in onze preken gebruiken wij ze. We lezen de teksten op, we weten ook op bezoek beste teksten te vinden die daarvoor zijn geschikt in zulke situaties. Ik zeg het maar gewoon u voor, omdat hij altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Bidden, dat is zijn leven. En nooit zinken die doorboorde handen, omdat ze geen krachten hebben. Maar ze zijn sterk, altijd opgeheven voor de troon van God. Wat hij heeft is van ons. De kroon, het loon, het eeuwige leven, de liefde des vaders, de eeuwige heerlijkheid en de eeuwige gloria van het zalig eeuwig leven. Waar is het einde? Wie kan het overzien? Het wordt een stamelen, een tasten naar bevatting. En het is in de praktijk, de praxis van de gemeenschap met Christus, een voorsmaak van nog veel grotere dingen. En een handgeld dat God ons geeft om er hiervan te genieten. Mag ik dat nog eens zeggen vanavond, broeders? Wat tobben wij toch? Wat tobben wij toch? Inderdaad, God is ons een God van volkomen zaligheid. En u neemt het mij niet kwalijk als mijn lezing zo nu en dan toch wat transformeert tot een preek. Er is misschien vanavond iemand, of er zijn er misschien wel meerderen, die in de diepte liggen. Ik bedoel in die diepte, dat wij ook als dienaren van het evangelie die strijd hebben om het zelf te geloven. Dat het ook voor ons is. Dat wij er ook in mogen delen, dat het ook ons bezit mag zijn, eeuwig en onafscheidelijk, doet u ook de ervaring op dat dominees misschien wel de moeilijkste gelovers van de hele wereld zijn. Wij zijn het. Wij die het andere preken. En soms denk ik misschien hangt dat samen met onze dienst om ons aan de grond te houden, ik weet dat niet altijd. Maar wie komt soms niet van de kansel af? En het ging, zeggen we dan. Ja, en daar bedoelen we mee. Het ging makkelijk en het ging voor ons gevoel gezegend. En we hadden afname en er waren open harten. En we konden het brood maar zo uitdelen, omdat er honger en dorst in de gemeente was. Maar wie doet niet de ervaring op dat hij daarna soms ogenblikkelijk onder water wordt gedrukt? Dat de duivel in al de macht en kracht opstaat en zegt, wat is er nou waar voor jou en in jou van al dat schoons wat je anderen gepreekt hebt? En terwijl anderen de buit huiswaarts dragen die we in Gods bevel en opdracht mochten uitdelen, zitten wij zelf neer, arm en ellendig en geschud en geslingerd met soms een hele wereld om ons heen die wel zalig kan worden. Terwijl het voor ons nog te bezien staat. En ik teken daarbij geen ziekelijke trek, dat begrijpt u wel. Maar ik teken de momenten die u ongetwijfeld herkent, die onze deuren en onze harten wel niet voorbij zullen gaan. Alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. We hebben zo'n rijke bruidegom, zo'n rijke koning, zo'n rijke man, broeders. Daar is onze zaligmaker. Rijk vol van genade. En weg met uw vlees en met uw bloed. Zo arm als u en berooid als u bent. U in zijn armen geworpen. Hij kent zijn gezanten uitnemend. En het behaagt hem juist zo vaak. Ons in onze loden dieptepunten omhoog te beuren. Boven alles uit. Hij heeft u gekocht. Hij heeft u betaald. Hij heeft u bemind. Hij heeft u in zijn dienst genomen. En hij zorgt met al zijn goederen voor u. Dat is allemaal mooi, zeggen we. Ja, het is heel schitterend wat er staat. En machtig heerlijk. Is dat de hele erfenis? Nee, daar is ook nog wat anders. En ik heb eigenlijk de overgang daarheen gemaakt in dit intermezzo. En dan ben ik in Filippenzen 3. Dat is die hele levensgeschiedenis van Paulus. Hè. Diep ingesneden in zijn leven. Een man die op het paard van zijn godsdienst vooruit stormde. Niemand stak hem een spaak als het ware in het wiel. Hij kon altijd vooruit. En God werpte neer. En de vrome ruiter breekt zijn ruggengraat in het gezicht van Damascus. Dat klinkt door en dat trilt door in deze bewogen autobiografie in geestelijke zin in Filippenzen 3. Wat heeft dat nou uitgewerkt? Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, dat is een eenmalig iets bij Paulus en het is telkens opnieuw weer aan de orde. Het wordt dus niet tot een status quo waarin Paulus is gaan rusten in zijn leven. En waar gaat het nou naartoe? Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. Ik wil daar wat nader naartoe met u. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden. Ooit ben ik daar eens bij bepaald geraakt voor mijzelf. Dat in dat tiende vers ook zo'n orde en volgorde staat. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En ik zou dan aan die opstanding kunnen denken in de zin zoals zondag 17 van de catechismus daarover spreekt. Rechtvaardigend van aard, in de vrijheid stellend. En daaraan koppelen een zondag 33, het leven van de opstanding, het sterven van de oude mens, het opstaan van de nieuwe mens, de kracht van zijn opstanding, dat is leven uit Christus, dat is leven met Christus. En dan staat er achteraan, vervolgens, en de gemeenschap zijns lijdens. Daar kun je heel lang over nadenken. Waarom staat dat nou in deze volgorde? Dat we Christus kennen in de gemeenschap van, in de kracht van zijn opstanding, ons leven gered, eeuwig beveiligd voor de dood, verzoend met God, vrede door het bloed des kruises. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Maar het oefenveld daarvan ligt in de gemeenschap des lijdens van Christus. Dat heeft me nooit meer losgelaten. Opdat ik de gemeenschap zijns lijdens kennen. En dat is geen kennen dit. Dat is kennen met op een andere manier. Zijn dood gelijkvormig wordende. Dat lijkt nou helemaal geen prachtige erfenis voor de dienaren van de Heere Jezus. En voor alle kinderen van God. Paulus heeft dat gebeden. En broeders, hij heeft geweten dat God zijn gebed heeft verhoord. Hoe dan? Met stokslagen. Met boeien. Met geestelingen. Met gevangenschappen. Met schipbreuk. Met een Satansengel die je met vuisten sloeg. Met de doorn in zijn vlees. Maar God heeft dat gebed ook verhoord. Misschien moet iemand dat vanavond meenemen voor zichzelf. Met oneer. Kwaad gerucht. Bestempeling als verleider. Onbetrouwbaar man. Onwaarachtig man. Iemand op wie je niet aan kunt. Machtig is dat als hij dat schrijft. Hè? In 2 Korinthe 6 vers 8 tot 10. Over de man die onbekend en nochtans bekend was. Die als stervende was en ziet hij leefde. Die getuchtigd werd en toch niet gedood. Want hij was al gestorven. Hij kon nooit meer sterven. Getuchtigd en toch niet gedood. Droevig en toch altijd blij. Arm en toch velen rijk makende, niets had en nochtans alles bezat. Dat is het. Dat is de ene erfenis van Jezus naar twee kanten. En broeders, wij kunnen de verborgen heerlijkheid daarvan slechts verstaan in de gemeenschap met het lijden van Christus. En als u uw eigen biografie zou moeten schrijven, of u nou ouder bent of jonger, maar zeker als er ouderen ook vandaag onder ons zijn, mag ik u dan tot getuige bij wijze van spreken roepen dat onze lijdensdagen en onze lijdenstijden naar de wijsheid waarin God ze kneedt en vormt voor onszelf en voor anderen het meest profijtelijke zijn. Wij zijn niet altijd tot zegen. En wij zijn ook niet altijd zelf gezegend als ons ambtelijke bootje met de vlag in top over de kerkelijke zeeën vaart. Je komt wel eens door. En ik zeg niet dat het in lege kerken zit dan. Zeker niet. Maar wij rijpen in de dienst en in onze vruchtbaarheid het best in de verdrukkingen. Want de drukking der mel brengt boter voort. Dat is een onveranderbare grondwet van het koninkrijk Gods. Zeker voor dienaren van het evangelie. En de schat in het aardevat glanst onder de druk van zorg en verdriet soms het sterkste. En innerlijk worden wij gebroken. Maar wij mogen Godzijdank ervaren dat de scherven van dat gebroken en gebroken wordende leven vallen in de doorboorde handen van Christus. Is iemand van jullie in lijden? Ik zou die vraag van Paulus willen overnemen vanavond. Van Jacobus willen overnemen. Is iemand van jullie in lijden? Dan moet hij dicht bij Jezus zijn. In de schaduw van zijn kruis. En broeders, en in de schaduw van zijn kruis, dat is altijd in de schaduw van hemzelf. Dat is in zijn spoor, en dat is aan zijn hart. En wat een belofte is het dan voor u, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus. Zo zijt gij zalig, Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. 1 Petrus 4, vers 14. Dicht bij Jezus, in de vervulling en de overblijfselen van zijn verdrukking, behaagt het de Heere om ons gedurig weer te vormen in zijn dienst. En het lijkt ons altijd misvorming, hè? Van onszelf dan tenminste. Want dan zinkt onze parmantigheid in elkaar. En dan lopen al onze ondernemingen vast. En we staan met al ons verstand voor het blok. En het lijkt alsof er geen mens om het woord geeft. En alsof alle preken als water in het zand vloeien en oplossen. En onze wijsheid ontzinkt ons. En wij zullen dit en wij zullen dat in de gemeente. En we zullen Jan Moris leren en Piet eens een keer zeggen waar het wezen moet. Totdat wij in de hand des Heren vallen. Opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees geopenbaard wordt en ons ook als dienaren van het evangelie duidelijk wordt opnieuw dat wij geen ander wapen hebben dan een geestelijk wapen. Het woord Gods in de krijgsdienst waarin God ons heeft aangenomen. En broeders, als ik u een aantal aspecten van die gemeenschap met Christus heb geprobeerd voor te stellen vanavond, dan zou ik in de uitloop en in de afronding van deze tweede lezing vanavond tegen u willen zeggen dat deze gemeenschap met Christus dus vraagt, en daar ben ik bij het begin terug, om een voortdurende oefening. En dat naar twee kanten. Is in de eerste plaats een oefening om ook zelf als dienaren van het woord ons ver te houden van de zonde. Nou, ja, dat is misschien wel moeilijk, denken wij. Of misschien denken wij, ja, het loopt zo'n vaart niet eens. Onszelf ver te houden van de zonde. We hebben toch een veilige positie als dominees en wij weten best hoe ver we gaan kunnen en wat we niet en wat we wel kunnen in de regel. En we zijn er best ook wel alert op en gaat u zomaar door. Ons ver te houden van de zonde. Als wij maar bedenken dat wij mensen zijn van vlees en bloed die aan alle verleiding en zonde blootstaan en die ook moeten ontdekken dat de grofste zonden die de wereld bedrijft hier zitten en hier leven. Als God het niet verhoedt, breken ook wij erin uit. Maar het is goed om dat te leren, om onszelf ook te verootmoedigen. Maar ik denk dan met name vanavond mensen aan zonden die met name in onze positie op de loer liggen. En ik zou de vinger willen leggen bij eerzucht en rivaliteit. Nou, wie de domineeswereld kent, die kan er folianten over vol schrijven over dat laatste. En over het eerste ook. Wierook die men voor dominees brandt, is alleen maar geschikt om de Heere Jezus aan ons oog te onttrekken. En mensen ook voor de ogen Jezus te verduisteren. En dat zeggen we allemaal tegen elkaar en tegen onszelf. Dat is één kant van de zonde die aan de deur ligt en in ons hart woekert en broeit en brandt altijd weer. Kan ook een andere zonde zijn. Als je nou eens niet zo geëerd bent en niet zo vooraan staat in de kerk, of als je zo'n moeilijke positie hebt, of als je niet wordt geacht en als je jezelf soms tot een last bent in je ambt, enzovoort, enzovoort. Smaad en verachting en verguizing, mensen kunnen soms zo makkelijk over je de staf breken, je wegzetten, in een hoek duwen. We zitten ook in de gevarenzone, eerlijk. Want dan hebben we de zonde van de bitterheid aan de deur liggen. Wrevel. En dan is die bruid van de Heere Jezus helemaal niet lief. Allerminst. We zouden haar ik weet niet wat kunnen doen. En we zijn soms geneigd om in de prediking niet haar te lokken tot Christus, maar tegen haar te velden te trekken en haar te vellen. Haat tegen mensen kan er in ons opstaan, tegen gemeenten. We raken zelf de gemeenschap met Christus kwijt. Waar of niet? Het leven ontvalt ons geestelijk. Innerlijk, raken in de kram bevangen, kunnen de gemeente in het rechte licht niet meer zien, enzovoort, enzovoort. En wie van ons worstelt soms niet door zulke periodes heen? Gewen u aan hem, hoor ik de Bijbel zeggen. En heb vrede. Gewen u aan Christus. En heb vrede. Want de vrede voor ons hart, waardoor wij open blijven voor de gemeente, voor onze taak, voor de bruid van Christus om haar te werven in onze dienstbroeders, die zit toch alleen maar en die ligt toch alleen maar in het genadige verkeer met hem. Het zicht op zijn rijkdommen. Want als ik Jezus zie, dan zie ik niemand anders meer. Op al zijn rijkdommen, dat beurt ons werkelijk boven elkaar uit. Ik lees elke morgen voor mezelf een dag uit het dagboekje van Philpot. Ik hoor aarde uit de volle oogst op het ogenblik. En daar ligt zo'n ding in, zo'n legger. Ik weet niet waar die vandaan komt en het staat op: de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ik heb soms al een preek gehad voor ik ergens aan begonnen ben. Telkens opnieuw. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. We vertellen elkaar nog wel eens een verhaaltje. Dat mag wel hier. Hè? Dat vind ik ook echt bij een conferentie als de onze horen. Al zijn we nog geen verhaaltjes, dominees, hoop ik maar. Weet u, als ik aan deze dingen denk, over die zonden die aan de deur van een dienaar liggen. Toen ik nog studeerde, dat is niet opgehouden hoop ik, maar ik was nog student. Ik maakte eens een keer in mijn geboorteplaats een kerkdienst mee, waarin een oud predikant van de gemeente nog eens terugkwam in mijn geboorteplaats, die zijn tweede gemeente was. Hij had heel kort tevoren zijn 40-jarig ambtsjubileum gevierd. Hij was vergrijsd in de dienst van het evangelie. Hij was een man, dat is ook nog iets om wat je had nooit vergeet. Ik was zelf een student, ik zou bijna beroepbaar zijn. En hij had altijd zijn preek op allemaal losse blaadjes, weet u wel. En dat was altijd onder elkaar door en het laatste hele boel in de war. Toen dacht ik, een preekboekje, dat is toch wel beter voor later. En hij praatte gewoon door, dat is ook een kunst. Afijn, om tot mijn apropos te komen. Deze man die leidde de dienst in onze kerk. Hij had 40 jaar zijn God gediend. En je denkt dan, wat zal die man voor tekst nemen? Er zijn een heel mooie teksten, Psalm 71 en zo, weet u wel. Tot nog toe verkondig ik dit geslacht uw werken en ik sta hulpen verkregen hebbende tot op deze dag. En ik zeg daar geen kwaad om die te gebruiken uiteraard. Maar ik vond dat zo vreemd. Weet u wat hij als tekst nam? Psalm 19 vers 13. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Broeders, ik vond dat zo'n gekke tekst. Voor een 40-jarig jubileum. Vindt u het ook nog gek? Ik niet meer. Je gaat er later een heel klein beetje van verstaan wat dat betekent. Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Broeders, ik weet niet hoe u er op het ogenblik aan toe bent voor uzelf. Maar zijn wij Jezus kwijt? Dat kan. Dan is ons geestelijk leven zo dor, zo min, zo verpieterd. En klinkt onze eigen preek ons zo bloedeloos in de oren, of misschien helemaal niet. Terwijl toch zo nu en dan wel eens klachten over gebrek aan geest en leven, aan licht en leiding in onze bediening tot ons doorsijpelen. Ik weet, we hebben altijd ons antwoord paraat, hè, als dat komt. Dan gaan we ervoor zitten. En dan zeggen we, ja, maar mevrouw, hebt u ook wel goed geluisterd en hebt u zich wel voorbereid en hebt u wel gebeden voor de dienst. En het is niet waar, hoor, dat een mens de kerk uitgaat zoals hij erin komt. Waarheden als koeien. Maar toch, soms kun je er dan niet helemaal gerust op zijn, geloof ik. Als ze dat toch eens wat tegen je zeggen. Als dat in ons leven soms aan de orde is. En wij merken het zelf of wij merken het niet, dat is nog veel gevaarlijker. Dat we op de teruggang zijn, dat wij tanen. Dat wij verflenzen. Dat het niet meer tintelt in ons. Hoe komt dat? in onze binnenkamer. Daar de schuld gezacht, daar ons hart voor onze meester opengelegd, eerlijk, zonder reserves, onszelf aangeklaagd over ons wereldsgezinde hart, ons haken naar de zonde, onze lusten van het vlees, of hebt u daar geen last mee? Onze moeite om pelgrims te zijn, onze dominees wereld gelijkvormigheid, want die bestaat ook. Begrijpt u? Die oude dominee, reinig mij van de verborgen afdwalingen. Wie kent zichzelf? En wie is vrij van zelfbedoelen? Arglistig is ons hart. En al deze dingen doen onze geestelijke vrijmoedigheid tanen, maken de schrift soms zo ontoegankelijk voor ons en slaan ons met onvruchtbaarheid. Terug naar onze zaligmaker. En naar onze zender. En dan leggen wij vanavond niet de zweep alleen maar over elkaar, broeders. Maar wie daar terugkomt. En wie met de brokstukken van zijn dienst. En met de zonden. En met de verflensing. En met de aftakeling. Tot de Heere Jezus gaat. Wordt niet weggestuurd. En die mag ook horen dat hij weet wat van zijn maaksel is te wachten, hoe zwak van moed en klein wij zijn van krachten dat ook, maar ook dat die rebelse dienaren van het evangelie niet wegstoot, maar toch aanvaardt en blijft aanvaarden. En dat hij met deze modderaars zijn werk doet in deze wereld. We hebben daar vandaag al genoeg over gehoord, het gaat even goed door. Ook door ons heen, met ons. Eén remedie, terug naar hem. Opnieuw in de prijs die hij betaalde, onze verzoening en onze vrede zoeken. Geloven. Sterven en toch leven. In het nulpunt zinken, onverlevendigd en doorademd, van het leven Gods op te staan, opnieuw dienstvaardig en doe één ding niet. Word niet wrevelig als alles verkeerd schijnt te gaan en u denkt dat het ook met u niet meer terecht komt. Kun je ook denken. Nooit meer wat van terecht. Denk het niet, want uw meester is machtiger dan al het ongeloof en de hardheid van onze harten. Onze meester is zo goed, zo trouw, zo eeuwig barmhartig. Kom, geloof het, dat dat waar is, ook voor u. En dat alles, broeders, brengt mij tenslotte op het tweede aspect van de oefening van de gemeenschap met Christus. En dan graag in positieve zin gezien. We zijn straks begonnen met Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. Ik zou willen zeggen, nog eens, wij kunnen elkaar niet genoeg de noodzaak van de verborgen omgang met Christus op het hart binden, de stille tijd, de overdenking van de dingen van het eeuwige leven. Er zijn zoveel klachten over dominees, gelooft u dat ook? Hoort u dat ook niet? Van dominees en over dominees. En ze cirkelen tenslotte toch om één punt wat ik net aanstipte. Die verschraling, die verflensing. Hoe komt dat nou eigenlijk? Ik hoop niet dat mijn stem een stem van een roepen in de woestijn is. In dit opzicht. Maar dat die gehoor mag vinden, niet dat ik zoveel beteken. Maar om het elkaar op het hart te binden, hoe komt dat nou eigenlijk? Ik heb de oorzaak gezocht bij onszelf om te beginnen. Maar broeders, ik zie de oorzaak ook toch eerlijk gezegd voor een groot deel in een dolgedraaid gemeenteleven. Dat bol staat van activiteiten in de regel. En die veelal draaien, tenminste veelal nog, draaien om de predikant als pil. Uw aanwezigheid hier verleent decorum, vinden de mensen. En uw presentie ginds is eigenlijk vereist. En als uw meditatie op de bejaarde middag tussen de koffie en de koek door, met sjoelbakken en damborden op de achtergrond, nog enig relief verleent aan de platheid daarvan, is dat meegenomen. Het is een openingswoordje hier, een sluitingje daar, een overdenkingje zus, enzovoort, een prevelementje zo. Waar zijn wij mee bezig? En ik zeg niet dat er geen zegen kan vallen. Ik was beschamende ervaringen mee gehad. Dat is ook waar, maar toch. Zondags is de arme dominee moe als een hond en uitgeblust. Want de lampen waren wel aan in de studeer tot diep in de nacht. Maar of het de lampen waren van knechten die wachten op hun heer, dat is nog de vraag. Broeders, om Christus te kennen, gemeenschap te hebben, naar uw kamer. Bid, studeer, graaf in het woord, worstel met uw God om licht voor uzelf, want licht voor uzelf is licht voor uw gemeente. Opdat ons volk dat wij dienen, op de dag des Heren merkt, de afglans van de gemeenschap met Christus was op zijn aangezicht. Nee, en dat behoeven wij dan niet meer te bedekken als eens Mozes. Want wij zijn dienaars van het Nieuwe Testament en des Geestes. Niet van de letter, die dood, want de geest die levend maakt. Het deksel hoeft niet op het aangezicht. Laat ons volk het weten, het op ons gezicht zien en in ons woord horen, dat wij met Christus zijn geweest. En het lijkt mij niet een gebed alleen maar voor wie sterven gaat, maar ook midden in het leven. Broeders, bid uw meester, houd hoog uw kruis voor mijn ogen, opdat ik u, Heere Jezus, de gekruisigde, hoog oprichte in de bediening der verzoening. En dat is naar mijn idee, de allerdiepste oefening van de gemeenschap met Christus. En verwacht, de volkomen vervulling en vereniging en gemeenschap in het toekomende leven. Maar soms, niet waar? Als de afglans van Christus op ons is, dan lijkt het wel eens maar één stap om eeuwig thuis te zijn. Wij moeten terug. Te blijven, hoorden wij, is nodiger om uwentwil. Maar wat zijn wij arme dienaren als wij dat heimwee niet kennen. En als dat verlangen toch niet bij tijd en wijle hunkert in ons en wortelt in de prediking en ook met ons meegaat door het leven heen. Moeten wij het zure proeven in onze dienst in velerlei vormen. Broeders, daar is een zoetheid weggelegd voor straks. Als wij aan mogen zitten en hij ons dienen zal met al zijn goederen, met de eeuwige verzadiging van zijn beeld, als wij zullen opwaken. Amen. Zullen we danken. Heren, wat moeten wij zeggen soms? Soms is bidden ook stil zijn tot u, al moeten wij woorden spreken. Heren, geef dat ook wij mensen mogen zijn dienaren van het evangelie, bij wie de nieren verlangen zeer in onze schoot, om eeuwig u te zien, die ons hebt vrijgekocht met uw bloed en tot de Vader teruggebracht en in eeuwige vrede hebt gesteld. En ook als wij volop in de arbeid zijn en straks weer staan zullen, laat de afglans van de gemeenschap met u op ons zijn, opdat ook anderen jaloers worden gemaakt om dit leven met Christus te kennen. Opdat we ook door de stille omgang met u, de verborgenheid beoefenen die is voor allen die u vrezen, Heere, opdat we vanuit die stille omgang met u ook in onze dienst op de meest vruchtbare wijze mogen verkeren te midden van hen die gij in onze zorgen hebt toevertrouwd. Heere, gaat u ook met ons de avond door. Wees u onze gezinnen nabij. Sterk ons door het zien op Jezus, gelovig, telkens weer, door het vluchten naar hem, het aankleven van hem, door het omhelzen van hem, door het leven uit de schat van zijn goederen, maar goederen die ons altijd weer terugvoeren tot onze rijke man, tot onze bruidegom, die onbevattelijk rijk is. Heere, help ons om deze dingen te verstaan, te leren kennen, om er ook in te vorderen. Als wij aan het begin staan, kan zijn dat wij pas in de ambtelijke dienst zijn, dat wij vermoedens van veel dingen hebben die nog niet tot waarachtige bevatting en zekerheid zijn uitgegroeid door uw genade. Heere, geef dat ook het verlangen in onze dienst doortrekt, ook in onze prediking, opdat wij hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Omdat wij daarin ook bidden, Heere, om iets wat wij niet willen. Wij belijden u dat. Wij hebben niet graag het lijden. We hebben er geen zin in. Maar Heere, neem ons ook in het lijden dat wij dragen moeten, in wat voor vorm het ook op ons is. Neem ons zo mee tot dicht bij u, dat wij toch ook de roede niet zouden willen missen, omdat er honing aan is. De zoetigheid van de gemeenschap met u, het vluchten tot u, het u nodig hebben bij dagen en bij nachten. Heere, wees met ons. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Zullen we nog met elkaar zingen? Psalm 17, vers 3, 4 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, maak uw weldaan wonderbaar, maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, vers 3, 4 en 8.